Vanavond zijn we een beetje gehandicapt. Door gebrek aan koffie natuurlijk, maar bovendien door gebrek aan aan het bord. Maar ik bedenk me net dat al die mensen die ooit meeluisteren via banden ook niet op een bord kunnen kijken. Dus vanavond zal ik het dan toch zo moeten zeggen dat men het ook gewoon uit de woorden kan begrijpen. Dat is wel wat lastiger, maar het is nou eenmaal niet anders. We hebben de vorige keer al een begin gemaakt met de bedeling der belofte. Derde bedeling in onze reeks. De bedeling die begint dan bij de roeping van Abraham. En dat is een van de belangrijkste bedelingen feitelijk uit de schrift. Omdat bij de roeping van Abraham eigenlijk een begin gemaakt wordt met de bekendmaking van die zegeningen die de Heer heeft weggelegd voor de gelovigen. Dat wil zeggen, om het kort te zeggen, dat ons behouden is en de zegeningen die wij door geloof ontvangen lagen opgesloten in de belofte die God aan Abraham al gedaan heeft. Aan Abraham worden de dingen zwart op wit bekendgemaakt en vandaar dat alle zegeningen die God beloofd heeft herleid worden tot de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. En vandaar dat de hele Bijbel steeds weer terugwijst naar Abraham en degene die zijn erfgenaam zijn. En daar hebben we het de vorige keer ook al even over gehad. Vanavond wil ik eerst even stilstaan bij een wat technischere aangelegenheid. Namelijk bij de tijdrekening van deze bedeling. Dat is ook een belangrijke zaak, mede omdat die een rol speelt voor de typologie, waar we het vanavond waarschijnlijk nog niet over zullen hebben. Maar het speelt ook maar het is aan de andere kant zo dat er ook veel misverstand over bestaat, wat helemaal niet nodig is. Het is namelijk zo dat wij gezien hebben dat de tijd tussen het begin van de eerste en het begin van de tweede bedeling in de Bijbel simpelweg gemeten wordt. Dus 1656 jaar. Dat is heel gemakkelijk, dat loopt gewoon vanaf Adam, die 130 jaar oud was en die gewoon Seth. En Seth werd weer, weet ik hoeveel, en die gewoon Enos. En Enos had een bepaalde leeftijd en die gewoon Kenan. En zo gaat het door, tot aan de zonvloed aan toe. En dan rekenen we dat netjes uit, dat zijn 1656 jaren. Dat is geen probleem. Vervolgens is het zo dat vanaf het begin van die tweede bedeling, dus vanaf de zonvloed, tot aan het begin van de derde bedeling, dat is dan de tijd vanaf Noach tot aan de roeping van Abraham, dat die tijd ook eenvoudig gemeten wordt in de schrift. Ik kan me niet herinneren of we er echt bij stilgestaan hebben, maar ik dacht het wel. Dat loopt namelijk precies zo via de geslachtsregisters. Vanaf Noach loopt het via Sem en Arfaxad enzovoorts, Sela, loopt het tot aan Abraham. En daar worden allemaal de leeftijden bij genoemd. Dus ook dat mag geen probleem zijn. Als we dat netjes uitrekenen, komen we aan 427 jaren. Huh? 427 jaar vanaf de zonvloed tot aan Abraham. Misschien dat ik er nog wel even op terugkom op die 427 jaar. Maar als we het gewoon netjes uitrekenen, precies zoals het staat, komen we aan 427 jaar. Ik moet er nog één ding bij vertellen. Dat is dat het weliswaar een gewone rekensom is. Maar de andere kant van het verhaal is dat als we simpelweg leeftijden van mensen bij elkaar optellen, komen we altijd aan een getal wat te laag is. Als iemand 0 jaar oud is, dan kan het wezen dat hij morgen 1 wordt. Zie? Maar dan is hij nog 0 jaar. Ja, sommige mensen hebben toen mij gevraagd, dat is toch niet zo? En die begrepen daar helemaal niks van. Maar het is echt zo'n baby die geboren wordt, is niet 1. Hij wordt niet op zijn verjaardag geboren, maar hij wordt geboren een jaar voor zijn eerste verjaardag. Zo, dat kunt u dan even het bandje terugzetten, zoals ik al zei, en het nog even weer luisteren. Hij wordt geboren 0 jaar oud en hij blijft 0 jaar totdat hij de 365 dagen heeft opzitten, behalve in het schrikkeljaar, want dan loopt het tot 366 dagen. Maar niettemin, een jaar lang blijft hij 0 jaar oud. En gemiddeld is dat dus een half jaar lang zo. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? De zaak is namelijk dat als we al die leeftijden van die aardvaders achter elkaar bij elkaar optellen, dan blijkt dat we altijd te weinig nemen. Ik ben 40 jaar oud. Oh, pardon. Ik ben 40 jaar oud, maar dat is al enige tijd geleden, dus ik ben wat ouder. Als je het nauwkeuriger neemt, is 40 jaar dus te weinig gerekend. Zodat als je een tijdrekening maakt op basis van de leeftijden van de generaties, kom je altijd aan een aantal wat te laag is. Behalve als alle jaartallen die daaruit genomen zijn gemeten zijn tot op de dag van de verjaardag. Nou, ik mag aannemen dat dat niet zo is, dus is het aantal te laag. Wij zeggen het is 1656 jaar van Adam tot aan Noach. Ja, dat is wat we uit de Bijbel recht kunnen berekenen. Je kunt hooguit vaststellen dat het hoogstwaarschijnlijk een te laag aantal is, maar hoeveel het dan wel was, weten we toch niet. Want dat is niet te vinden. Want dan hadden we de leeftijd wat nauwkeuriger in de Bijbel moeten hebben. Dus we rekenen maar met gewoon jaren en we houden het maar op de Bijbelse gegevens. Daar gaat het toch om, we doen Bijbelstudie. We studeren geen chronologie. We studeren Bijbelstudie, we zeggen het is 1656 jaar. En vervolgens vanaf de zonvloed tot aan de roeping van Abraham is 427 jaar. Maar het zal wel te weinig zijn. En ik heb de neiging om het af te ronden naar boven. Namelijk 430, maar ik mag het eigenlijk niet doen. En dat is precies wat ik nou zeg. Dus hè, ik heb de neiging het af te ronden, maar ik mag het niet doen. Broeder Snakker. Nee, ik ga ervan uit dat de jaren die gerekend worden in het verleden, dat jaren zijn gewoon op de kalender. Dat wil zeggen zonnejaren. Laten we op de Indiaanse wijze rekenen van lente tot lente. Ja, iemand is zoveel lentes oud dan, hè? En dat zijn namelijk jaren, als de seizoenen gepasseerd zijn. Hoeveel dagen dat dan exact waren, dat doet er niet toe, omdat we toch geen opgave hebben van het exact aantal dagen. Dus we houden maar gewoon op zonnejaren, zal ik dan maar zeggen. Ongeacht hoe lang die jaren geweest zijn, want daar zit nog wel eens wat verschil in, maar dat onttrekt zich aan ons onderwerp nu, hè. De zaak is dus dat we hebben 1656 jaar van Adam tot Noach, en bij Noach bedoel ik dan niet zijn geboorte, maar de zonvloed, hè. En dan vanaf Noach tot Abraham, namelijk de roeping van Abraham, rekenen we in de Bijbel 427 jaren. En nu is de volgende vraag, hoe lang duurt het nou vanaf het begin van de derde bedeling tot aan het begin van de vierde? Kortom, hoeveel jaren verliepen er vanaf de roeping van Abraham tot de uittocht uit Egypte? Ja, 430. Dat inderdaad 430. Dat vind ik ook. Maar dat is wat je in feite nooit hoort. Omdat gewoonlijk voor de tijd van Israël in Egypte, en dat is de tijd voor de uittocht, dus een tijd die wel degelijk dan in deze periode meepast, voor de tijd van Israël in Egypte, vanaf Jozef tot aan de uittocht uit Egypte, wordt gewoonlijk al gerekend of 400 jaar of 430 jaar. Zodat als we daar nog eens de tijd bij optellen vanaf de roeping van Abraham totdat Jozef en de zijnen en Jacob en de zijnen naar Egypte gaan, dan komen we aan een bedrag ver boven die 430 uit. En daar zit de moeilijkheid namelijk. En die moeilijkheid die wil ik vanavond even doorlopen, want het blijkt zo moeilijk niet te zijn. Je moet alleen goed accuraat werken en daar mankeert het nogal eens aan. Dus dat wil ik vanavond nog even doen. En dan beginnen we gewoon eerst bij Abraham zelf, in Genesis 12, Genesis 12. Lopen we die tijd even door, en alle schriftplaatsen die erover spreken, het zijn er niet zo erg veel hoor. Dus in Genesis 12, dat hebben we vorige keer gelezen, want daar staat dat Abraham zou gaan, en ook feitelijk ging, uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Hij ging zelfs uit Garan, dan wel Haran. Dat hebben we allemaal gelezen. En er staat er in vers 4. En Abraham toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. Nou, dat is dus geen probleem. Hij was 75 jaar oud toen hij nog aan een nieuw leven begon. Toen hij nog alsnog emigreerde, zeg maar. Dat is een knappe leeftijd, hè. Maar goed, hij was 75 jaar oud toen hij vertrok. En dat betekent dat bij die gelegenheid de bedeling van de belofte feitelijk begint. Abraham is gehoorzaam aan de oproep, aan God. En hij gaat onderweg naar het land wat de Heer hem beloofd had. Wel, dat is de basis van de belofte. En daarmee begint hier op de 75ste, in 75 levensjaar van Abraham, begint deze bedeling van de belofte. Ik meen dat ik een vorige keer in verband met de tweede bedeling ook heb laten zien dat, dat ditzelfde tijdstip het eind is, eindpunt is van de 427 jaar vanaf Noach tot hier. Hè? Dat was ook een moeilijkheid, want daar hadden we te maken met het verschijnsel dat in vers 26 van het voorgaande hoofdstuk stond. Terach leefde 70 jaar en gewoon Abram, Nahor en Haran. Terwijl achteraf blijkt dat Abram geboren werd niet toen zijn vader 70 was, maar toen zijn vader 130 jaar oud was. Hebben we dat besproken? Niet besproken? Dan moet ik het nu even doen. Want anders dan is die deugd die verwijzing van mij steeds niet. Hè? Het is namelijk zo dat in Genesis 11 vanaf vers 10 de tijd gerekend wordt van Noach tot aan Abram. Er staat Sem was 100 jaar oud en gewoon Arfaxad 2 jaren na de vloed. Dus vanaf de vloed tot aan de geboorte van Arfaxad is 2 jaar. En dan vers 12, Arfaxad leefde 35 jaar en hij gewoon Sela. En dan vers 14, Sela leefde 30 jaar en hij gewoon Heber. En dan vers 16, Heber werd 34 en hij gewoon Peleg. En dan vers 18, Peleg leefde 30 jaar en hij gewoon Rehu. En dan vers 20, Rehu leefde 32 jaar en gewoon Serug. En dan 22, Serug leefde 30 jaar en gewoon Nahor. En vers 24, Nahor leefde 29 jaar en gewoon Tera. En al die tijdsperioden kun je dus rustig bij elkaar optellen. En dan kom je bij Terach in vers 26. Terach leefde 70 jaar en gewoon Abram, Nahor en Haran. En dan vers 32. En de dagen van Terach waren 205 jaren. En toen stierf Terach te Haran. Ik hoop dat u dat hebt. Het was 205 jaren en toen stierf Terach te Haran. En bij die gelegenheid ging Abram naar Kanaan. En Abram was toen volgens 12 vers 4 75 jaar oud. Dus Terach stierf 205 jaren oud op het moment dat zoon Abraham 75 was. Uit de vergelijking dus van deze beide versen. 11 vers 32 en 12 vers 4, blijkt dat Terach 130 was toen Abraham geboren werd. Terwijl in vers 26 van hoofdstuk 11 staat, Terach was 70 jaar en hij gewoon Abraham, Nahor en Haran. En dat lijkt een tegenstrijdigheid te zijn en de enige oplossing van die tegenstrijdigheid is dat weliswaar Terach 70 jaar was toen hij zonen kreeg, maar dat Abraham niet de oudste zoon was. En dat is algemeen bekend bovendien, want u weet dat ik op de zondagsschool geweest ben en daar heb ik geleerd dat Lot de zoon was van de oudste broer van Abraham. En dat Lot het eerst mocht kiezen omdat hij eigenlijk het hoofd van de familie was, want hij was de zoon van de oudere broer van Abraham. En zo is dat. Dat wil zeggen, vers 26 van hoofdstuk 11 zegt, Terach leefde 70 jaar en gewoon Abraham, Nahor en Haran. Dat kan zijn, hij was 70 jaar en hij kreeg zonen. En de volgorde van belangrijkheid van de zonen is Abraham, Nahor en Haran. Maar de volgorde waarin ze geboren werden was een andere. En daar gaat het maar om. Dat is niet bijzonders hoor. Zonen worden niet genoemd op volgorde van geboorte, maar op volgorde van geboorterecht. En Abraham kreeg het eerst geboorterecht van Terach en daarom wordt hij het eerste genoemd, hoewel hij 60 jaar jonger was dan zijn oudste broer. Ik kijk nog redelijk intelligent, dus ik heb de indruk dat hij toch nog wel een beetje volgt. Terach was 70 en hij kreeg zijn eerste zoon, maar bij 130 kreeg hij pas Abraham. En zo is het verhaal. Ja. Nou, en datzelfde hadden we trouwens al nogal eerder, want wat staat er? In vers 10 van hoofdstuk 11 staat dat Sem gewoon Arfaxad 2 jaren na de vloed. Maar van Noach staat dat hij was 500 jaar oud en hij gewoon Sem, Gam en Jafet. En 100 jaar later begon de vloed, namelijk in het 600ste jaar van Abraham. En nu blijkt dat nog 2 jaar later, of het 600ste jaar van Noach. En nu blijkt dat nog 2 jaar later, namelijk in het 602e jaar van Noach, Sem een zoon krijgt, terwijl Sem 100 jaar oud is. En dat betekent dat Sem dus niet de oudste zoon was, maar dat de oudste zoon van Noach geboren werd 2 jaar voordat Sem geboren werd. En ook Sem, Cham en Jafet worden dus niet genoemd in de volgorde van geboorte, maar in de volgorde van het geboorterecht. Dat wil zeggen, degene met het eerst geboorterecht wordt eerst genoemd. De rest is een onbelangrijke zaak. En dat moet je onthouden. Dus Noach was 500 en hij gewoon Sem, Cham en Jafet, maar Sem was niet de eerste. Sem kwam pas 2 jaar later. En zo is het hier in Genesis 11, vers 26. Terach leefde 70 jaar en die gewoon Abraham, Nahor en Haran. Maar Abraham werd pas 60 jaar later geboren. Maar de oudste broer werd geboren toen Terach 70 jaar oud was. En als Lot dan de zoon is van de oudste broer van Abraham, kon het wel eens wezen dat Lot zelfs ouder was dan Abraham. Dat makkelijk. Als die oudste broer namelijk voor zijn 60ste Lot als zoon kreeg, dan betekende dat het Lot ouder was dan Abraham. Of het zo was, weet ik niet, maar volgens het familierecht had hij in ieder geval de oudste rechten als zoon van de oudste broer. En dat is een belangrijke zaak. Ook dit zijn allemaal versen die gebruikt worden om de Bijbel in discrediet te brengen, maar dat is nergens voor nodig, want het lost zich vanzelf op. Het betekent dat Abraham niet de oudste was, maar desalniettemin het eerst geboorterecht kreeg. En het was bij Sem ook al zo. En we zullen zien dat het zich nu ook gaat herhalen. Want niet alleen bij Abraham was het er zo, maar Isaac was ook niet de oudste. En Jacob was ook niet de oudste. En Ephraim was ook niet de oudste, enzovoorts. Maar ze kregen wel het eerst geboorterecht. Dus wat langzaam en haast ongemerkt geïntroduceerd wordt in de schrift, wordt later heel nadrukkelijk naar voren gebracht dat de oudste niet het eerst geboorterecht heeft. Zie? Zodat het helemaal geen werkelijk chronologisch probleem is. Je moet alleen goed je huiswerk doen en alle schriftplaatsen betrekken in dit soort aangelegenheden. En dan lossen deze dingen zich vanzelf op. Nou, van daaruit ga ik dan verder. Abraham was dus 70 jaar toen zijn vader Terach op 205-jarige leeftijd stierf. Dat moment was 427 jaar na de vloed. En het was het moment van het begin van de bedeling der belofte. En van die dag af gaan we dus nu tellen, vanaf Abraham namelijk, op zijn 75ste jaar, tot aan de uittocht uit Egypte. En dat gaat heel systematisch, want we komen dan terecht in Genesis 21, vers 5. Genesis 21, vers 5, daar staat: Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac, zijn zoon, geboren werd. Nou, dat is makkelijk. Dat betekent dat het 25 jaar is sinds dat Abraham naar Canaan kwam. En de bedeling van de belofte was hij precies 25 jaar oud. Ja, dat is makkelijk, hè? Want van 75-jarige leeftijd van Abraham tot 100-jarige leeftijd, dat trek je van elkaar af en dan is het 25 jaar. Dus 25 jaar verlopen en 25 jaar nadat de belofte gedaan was, wordt Isaac geboren. Dus dat is makkelijk, zover zijn we. En dan gaan we gewoon verder. Hoe oud was Isaac toen Jacob geboren werd? Hè? En dat vinden we in Genesis 25... Waar staat in vers 26, Genesis 25, vers 26. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaren oud als hij hem gewon. Dat is makkelijk. We hadden al 25 jaar tot aan de geboorte van Isaac. Nu hebben we 60 jaar erbij tot aan de geboorte van Jacob. Dus dat is nu al 85 jaar. Dus 85 jaar nadat Abraham voor het eerst in Canaan kwam, zal ik dan maar zeggen. En dan gaan we weer verder. Want nou is de volgende vraag. Hoe oud was Jacob toen hij naar Egypte ging? Zover loopt dat, hè? Hoe oud was Jacob toen hij naar Egypte ging? En dat staat in Genesis 47. Want daar komt Jacob bij Farao in Egypte terecht. En dan staat er in vers 8 van Genesis 47. En Farao zeide tot Jacob, hoeveel zijn de dagen der jaren uw levens? Hoe oud ben je? Is dat, hè? En dan zegt Jacob tot Farao, de dagen der jaren, mijn vreemdelingschappen, zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn levens geweest. Hij vindt het weinig. Nou ja, daar denken wij wat anders over tegenwoordig, maar goed. Maar 130 jaren en hij heeft er niet veel loon van gehad, zegt hij. Nou ja, in gewoon Nederlands, hè. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn levens. Maar, want zegt hij, mijn dagen hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hun vreemdelingschappen. Hij zegt, ik ben zo oud nog niet als mijn vader. Die zijn veel ouder geworden. Maar Jacob was het hier al lang zat. Ja, oud en der dagen zat heet dat in de Bijbel. Dus dat is een Bijbelse uitdrukking. Ja, dat is 130 jaar. Dus dan gaan we weer 25 jaar tot aan de geboorte van Isaac. 60 jaar erbij tot aan de geboorte van Jacob. Dat is 85. 130 jaar erbij tot aan dat de hele familie naar Egypte gaat. En dan zitten we samen aan 215 jaar. Namelijk 215 jaar vanaf dat Abraham voor het eerst in Canaan komt, totdat zijn hele familie vervolgens verdwijnt naar Egypte om daar te wonen in het land Goshen. Dat zijn 215 jaren. Ja. En dan is de volgende vraag. Hoe lang zijn de kinderen Israëls nou in Egypte geweest? Want hoe lang duurde het dan vanaf dit moment totdat men uit Egypte uitging onder Mozes? En dan is het antwoord, ja, daar nou komt het probleem. Nou komt het probleem, want nou worden er altijd meerdere antwoorden gegeven. En daar zit het probleem in. Wat het meest gehoord wordt is namelijk dat het zou zijn geweest 400 jaar. Dat Israël 400 jaar in Egypte geweest is. In de slavernij. Ja, dat heb ik zo geleerd. Dat zal de lagere school geweest zijn. Maar goed. Dat wordt ontleend aan Genesis 15. Aan een profetie. Dus niet een vaststelling achteraf, maar een vaststelling vooraf. In Genesis 15. Daar staat in vers 13, dat de Heer spreekt tot Abraham. Daar staat, toen zei hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. Dus dit is de voorspelling, een voorzegging van de uittocht uit Egypte. Aan Abraham, notabene. En dat nog voor de geboorte van Isaac. Want Isaac wordt pas geboren in hoofdstuk 21. We zitten hier nog maar in hoofdstuk 15. Dus van tevoren wordt aan Abraham gezegd, uw zaad zal vreemdeling zijn in het land wat het hunne niet is, 400 jaar lang, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En daar wordt dan over gezegd in vers 16, en het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Dus er wordt gezegd dat het vierde geslacht weer zou optrekken uit Egypte, want daar komt het dan op neer. En hier wordt dus 400 jaar gerekend. Wel, als we heel naïef zijn, dan zeggen we, zie je wel, Israël is 400 jaar in Egypte geweest en doen we de Bijbel dicht, want voor het geval dat we een andere tekst tegen zouden komen. En zo wordt het ook dikwijls gedaan. Je zegt, hier staat het nou eenmaal, dus is het zo. Maar de vraag is maar wat er staat. Het is eigenlijk zo dat Egypte niet eens genoemd wordt. Er wordt wel slavernij genoemd, maar er wordt niet gezegd dat Israël al die tijd in slavernij zou zijn. Er wordt alleen gezegd dat het zaad van Abraham, dus het begint niet bij Abraham zelf. Het kan pas beginnen bij Isaac. Dat het zaad van Abraham vreemdeling zou zijn in het land wat het hunne niet was. Maar 14 dagen geleden hebben we hier gelezen, uit dezelfde schriftgedeelten trouwens, dat Abraham zelf zijn leven lang een vreemdeling geweest is in het land wat het zijn ook niet was. Alleen, dit vers gaat daar niet over. Het vers spreekt niet over Abraham, maar het vers spreekt over het zaad van Abraham. Maar Abraham is nooit in slavernij in Egypte geweest, maar hij is wel altijd vreemdeling geweest in het land wat het zijnde niet was. Zodat het voor de hand ligt te concluderen dat de tijd die hier gemeten wordt niet de tijd is van de slavernij in Egypte, maar gewoon de tijd vanaf Isaac tot aan de uittocht in Egypte. Want of men nou in Canaan was eerst, of dat men nou later in Egypte was, in beide gevallen was men in het land wat het hunne niet was. Canaan was niet van hun. Nog geen voetstap, hebben we gelezen zelfs. Hè? Nog geen voetstap, Abraham had alleen een graf. Het land was het zijne niet. Het was ook niet van Isaac, het was niet van Jacob. Kortom, hier wordt niet gesproken over de slavernij in Egypte, maar hier wordt gesproken over wat het zaad van Abraham zou overkomen tot aan de uittocht van Egypte. En die tijd wordt gemeten, 400 jaar. De volgende vraag is, van waaraf wordt dat dan gemeten? Want dat is de vraag. Van waaraf worden die 400 jaar dan gemeten? Nou, daar kom ik op terug, want dat kun je zomaar niet vaststellen. Maar ik ga eerst maar meteen naar een andere schriftplaats die hetzelfde probleem aanhaalt. En dat is veel ingewikkelder namelijk. Dat is die van Exodus 12. In Exodus 12 is sprake van de uittocht uit Egypte. En daar staan twee versen waarin de tijd gemeten wordt. Namelijk eerst in vers 40. Daar staat, de tijd nu der woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben is 400 jaren en 30 jaren. 430 jaar dus in Egypte. Dat betekent dat de 400 jaren die we zojuist tegenkwamen in Genesis 15, daar dan toch op een of andere wijze mee in strijd zijn. Want ook als het vers uit Genesis 15 toegepast wordt, wel enkel en uitsluitend op Israël in Egypte, dan staat daar dat het 400 jaar was. Terwijl hier staat dat het 430 jaar was, dus nog langer. En weet je wat dat betekent? Dat we gedwongen worden inderdaad het goed uit te zoeken. Dat is alles. Dat betekent dat je dus niet zomaar een vers uit Genesis 15 mag pakken en zeggen, Israël is 400 jaar in Egypte geweest. Want je had net zo goed Exodus 12 vers 40 kunnen pakken en zeggen, daar staat dat Israël 430 jaar in Egypte geweest is. En per slot van rekening, dat staat er ook. En of het ene vers klopt niet, of het andere niet, maar in beide gevallen zullen we dus uit moeten zoeken hoe het dan wel is. En daar gaat het maar om. Maar goed, ik moet iets anders noemen. Dus wat hier namelijk staat, in vers 40, is de tijd der woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben, is 400 jaren en 30 jaren. En dan vers 41, en het geschiedde ten einde van de 430 jaren, zo is het even op dezelfde dag geschied. Dus op de dag nauwkeurig worden 430 jaren gerekend, dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. Dus er is niet sprake van zomaar een afronding van zomaar 430 jaren, Maar er is sprake van een perfecte 430 jaar, gerekend van een dag tot aan een andere dag. En als we nou zeggen, Israël trok uit Egypte op de 15e Nisan, want dat was het, de 15e Nisan, op de avond van de 14e vierde met het Pascha, en de andere dag trok men uit, de 15e Nisan ging men op weg. Wel, wat gebeurde er dan op de 15e Nisan 430 jaar eerder? En waarom is het van belang voor ons dat te weten? Want waarom staat dat er zo? Waarom was het precies op de dag nauwkeurig? Wat was er dan 430 jaar voor deze 15e Nisan in dit jaar van de uittocht? Kijk, daar gaat het om, dat is een essentiële zaak. Als we dat weten, komen we een heel stuk verder. En dat moet, dacht ik, duidelijk zijn, ook zonder dat we nou erg diep op het vers ingaan op dit moment nog, moet het duidelijk zijn dat die 430 jaar feitelijk alleen maar gerekend kunnen worden vanaf het verbond met Abraham. En de reden die ik daarvoor heb is een heel eenvoudige. De reden is namelijk dat in de tijd die ark van Noach bij het begin van de tweede bedeling vastliep op de berg Ararat. En het was op de 17e van een maand die later zal blijken Nisan te heten. De 17e van de zevende maand. Toen nog de zevende maand. De 17e van de maand. En de zaak is dat die 17e van die maand Nisan jaren later het begin is van bijvoorbeeld de vijfde bedeling. Want diezelfde 17e Nisan waarop de ark vastliep op de Ararat is bovendien de datum waarop de Heer Jezus uit de dood opstond. Ja. De datum herhaalt zich. Eerst was het Noach die de wateren overwon en weer vaste grond onder het schip kreeg, zal ik maar zeggen. En jaren later was het op dezelfde datum, de verjaardag daarvan, dat de Heer de wateren van de dood, om het dan zo te zeggen, overwon en daaruit opstond. Dat is een duidelijke herhaling, dat is een duidelijke parallel. Maar dat niet alleen, want ik praat nou over de opstanding van Christus en het begin van de vijfde bedeling, maar ik kan natuurlijk ook noemen het begin van de vierde bedeling, namelijk bij de uittocht uit Egypte, want daar was het op de 15e Nisan dat Israël trok uit Egypte, dat men op weg ging. Maar het was op de derde dag en dus op de 17e van diezelfde maand, dus weer op dezelfde datum, dat Israël als volk door de Schelfzee trok. Door de wateren van de zee. Het is precies hetzelfde verhaal. Men overwint de wateren en wordt verlost uit een wereld die men achter zich laat. Dat is wat bij Noach gebeurde. Dat is wat later bij de Heer gebeurde. Dat is wat hier ook gebeurde bij de uittocht uit Egypte, eveneens op dezelfde datum. Zodat de tweede, de vierde en de vijfde bedeling sowieso begonnen op de 17e Nisan. En van één van die data wordt nu teruggerekend, 430 jaar. Want Israël ging op weg op de 15e Nisan en trok door de Schelfzee op de 17e Nisan. En daar staat het is precies 430 jaar na iets, want dat staat er niet zo precies bij, dat dit gebeurde. Wat was het dan 430 jaar daarvoor? Wel, daar heb je niet veel fantasie voor nodig om vast te stellen dat dat dan wel het begin zal geweest zijn van de derde bedeling. Namelijk het sluiten of het in werking treden van het verbond met Abraham. Want dan ontstaat het beeld dat de tweede bedeling begon op 17 Nisan. De derde bedeling begon op 15, dan wel 17 Nisan. De vierde begon op 15, dan wel 17 Nisan. En de vijfde begon op dezelfde data, want de 15e Nisan was de dag van de kruisiging van de Heer Jezus. En de 17e Nisan was de dag van zijn opstanding. En dat is de basis voor de tegenwoordige bedeling. Zodat de tweede, derde, vierde en vijfde bedeling allemaal begonnen dan op diezelfde datum. En dat lijkt toch op zijn minst een zeer waarschijnlijke zaak. En dat dat zo is, dat staat ook ronduit in de Bijbel. Want ik maak het me vanavond niet gemakkelijk. Maar dat het zo is, staat ook uitdrukkelijk achteraf in de schrift. Want er is nog iemand die precies hetzelfde rekensommetje gemaakt heeft. En dat is Paulus geweest. En u weet, die was niet van gisteren. Nee, dat was een... Die kende zijn schrift. Meer dan wie ook. Of uitgezonden de Heer Jezus dan, vanzelfsprekend. Want die deed zelfs uitspraken over dingen die helemaal niet in het Oude Testament staan. Maar zelfs over de tijdrekening, zal ik dan maar zeggen. Maar de apostel Paulus doet die uitspraak namelijk in de Galatenbrief, in Galaten 3. Vers 16 en 17. In Galaten 3 vers 16 staat namelijk: nu zo zijn de beloften tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en den zaden in het meervoud, als van velen, maar als van één. En uw zade, het welk is Christus. Paulus heeft het hier dus uitdrukkelijk over het verbond met Abraham en zijn zaad. En dan voegt hij eraan toe in vers 17. En dit zeg ik: het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis te niet te doen. Zodat de apostel Paulus hier vaststelt, niet alleen vaststelt, maar hij neemt het voor waar aan, hij neemt het aan voor bekend, dat de wet, en dus de vierde bedeling, en dus de uittocht uit Egypte, kwam 430 jaar na de belofte met Abraham. Staat hier. Hoe weet hij dat? Waar heeft hij dat vandaan? Wel, of God heeft hem rechtstreeks geopenbaard, dan houdt hier ons verhaal op. Of hij heeft het uit Exodus 12, want daar staat het. Daar wordt 430 jaren genoemd. Alleen het vers is wat moeilijk. Want in Exodus 12 staat, vers 41, en het geschiedde ten einde van de 430 jaren, dus het even op dezelfde dag geschied, dus precies 430 jaar na de belofte met Abraham, en dus het begin van de derde bedeling, begon de vierde bedeling, namelijk die van de wet. 430 jaar nadat Abraham uit Haran ging en in Kanaan kwam, trok Israël uit Egypte naar de woestijn. En als u het mij vraagt, is het zo: Israël ging onderweg op de 15e en trok door de Schelfzee de woestijn in op de 17e. En als u het mij vraagt, vertrok Abraham op de 15e uit Haran en kwam hij op de 17e in Kanaan aan. Dat is 3 dagen officiële rekening en dat is inderdaad heel goed te doen. Ik heb het eens nagerekend en de kaart er is bijgehaald en zo. Dat is wel goed te doen. Zodat die 3 dagen van 15e tot de 17e zich herhalen. De 3 dagen in verband met de dood en opstanding van Christus vinden ze een voorafschaduwing al in de roeping van Abraham en zijn vertrek uit Haran naar Kanaan. En het is heel eenvoudig. De oude sterft, Terach sterft. En de nieuwe, de zoon, staat op. Alleen daar heet het niet opstaan, daar heet het dat hij in Kanaan terechtkomt, in het beloofde land namelijk. Maar het is een beeld van dood en opstanding. En daar gaat het maar om. Zodat voor mij duidelijk is dat het 430 jaar was, exact vanaf het verbond met Abraham tot aan het verbond met Mozes, namelijk de uittocht uit Egypte. En aangezien we al 215 jaar geteld hebben, gewoon via de teksten van de Bijbel, vanaf Abraham tot aan dat men naar Egypte ging, betekent het dat het daarna nog precies 215 jaar duurde voordat men weer uit Egypte vertrok. Ja, want als het totaal 430 is en 215, dus de helft, hè, dat is al om. Als men naar Egypte gaat, betekent dat men vervolgens nog 215 jaar in Egypte geweest is. Makkelijk. Dus die hele periode van Abraham tot Mozes was 215 jaar waarin men gewoonlijk in Kanaan leefde. En vervolgens 215 jaar waarin men in Egypte leefde. De helft van de tijd in Kanaan, de helft van de tijd in Egypte. Dat is het verhaal. Klopt dat nou met die verzen uit Genesis en uit Exodus? Ja, we zijn waarachtig wel, dat zal ik u laten zien. Want dan ga ik weer terug naar naar Genesis 12. Om bij die eerste dan te beginnen. Ik bedoel 15, ja. Genesis 15, waar in vers 13 stond: weet voor zeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is, en ze zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaar. Zijn zaad, dat staat in de enkelvoud, zou Paulus zeggen. Wie is dat zaad eigenlijk dan? Nou, als het niet anders vermeld staat, is dat in ieder geval Isaac. Hè? En dan staat er, uw zaad zal vreemd zijn in het land dat het hunne niet is. Inderdaad, het land waar Isaac altijd gewoond heeft, was niet Isaacs land. En als u het niet gelooft, moet u de geschiedenis van Isaac maar nazoeken. Dan zult u zien dat waar hij ook woonde, er kwamen altijd anderen die hem daar verdreven. Die hem het recht op de putten, de waterputten vooral, en het recht dus op het land enzovoort, betwisten. En Isaac besliste dan altijd, ja, het is ook mijn land niet. En hij ging maar weg. Ongeacht of het land eigenlijk wel van die andere was, want dat was het vaak ook niet. Maar Isaac wist heel goed wat zijn rechten waren, namelijk, die had hij niet. En dus ging hij steeds weg. En groef maar weer nieuwe putten. Ja, zo ging dat. Lees je de geschiedenis maar na. Isaac is de man die altijd heel, heel fatalistisch maar weer weggaat en de moeilijkheden uit de weg loopt enzovoorts. Hij was vreemdeling. Hij heeft zijn leven lang als een vreemdeling in het land verkeerd. Dus dat klopt. Weet voor zeker dat uw zaad vreemd zal zijn in het land dat het hunne niet is. En zij zullen hem dienen. Nou, zelfs Isaac heeft zijn tijdgenoten gediend. Al was het maar door het graven van al die putten. Maar het punt is natuurlijk dat dit vers verder spreekt over wat er nog meer zoal met het zaad van Abraham gebeurde. Niet alleen met Isaac, natuurlijk ook over zijn afstammelingen. Want uiteindelijk komen we natuurlijk wel degelijk in vers 16 uiteindelijk terecht bij de uittocht uit Egypte van de kinderen Israël, zal ik maar zeggen. Maar dat het verhaal gewoon begint bij Isaac, dat lijkt me een duidelijke zaak. De omschrijving van vreemdeling zijn in het land waar het hunne niet is, is niet primair de beschrijving van de slavernij of een dienstbaarheid in Egypte, maar het is primair de beschrijving van de situatie van de gelovigen hier op aarde of van Abraham in het land wat de Heer hem beloofd had, maar wat hij nog niet gekregen had. En zo is het hier ook. Ik geloof dat we de woorden van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft zelfs onrecht doen wanneer we een vers als dit over vreemd zijn in het land dat het hunne niet is, dat we dat meteen zouden toepassen op Israël in Egypte. Het komt veel te veel overeen met de situatie van Abraham in Canaan. Nou, daar begint het dan ook. Bovendien, als de totale periode van dat zaad van Abraham tot aan Mozes, tot aan de uiterste Egypte, 430 jaar is, zoals Galaten 3 gewoon ronduit zegt, hè, want dat is geen omstreden vers, dan betekent dat als we van die 430 jaar de laatste 400 jaar weer aftrekken, want dat moet je dan, dan kom je terecht op een moment waarop Abraham 105 jaar is. Ja, als je van 430 de 400 aftrekt, hou je er 30 over. En de 30 gerekend vanaf het verbond met Abraham op zijn 75-jarige leeftijd brengt ons bij een leeftijd van Abraham 105 jaar oud. Hoe oud is Isaac dan? 5 jaar. Ja, daar kan ik niks over zeggen, want ja, we hebben het nog niet over de 5. Dat komt bij de 5e bedeling pas. Maar het is wel mooi. Dat zeg ik dan vast, hè. Goed. Nou, hij is dan 5 jaar oud. Wat is het dan? Wat is er met Isaac als hij 5 jaar oud is? Nou, er zijn maar 2 antwoorden mogelijk. Of het een is, we weten het niet. Want het staat nergens genoemd in de Bijbel. Het moment dat Isaac 5 jaar oud is, wordt niet genoemd in de Bijbel. Maar ja, ik moet wel wat zeggen, hè. De clou van die 5 is bijvoorbeeld dat hij niet vermeld wordt. Een van de kenmerken van de 5 is juist dat we weten dat hij er is, maar hij is er niet. Je moet hem vinden. De 5 is namelijk per definitie verborgen. Vandaar dat de bedeling der verborgenheid, zoals ik al eens heb gezegd, ook de 5e bedeling is. Dus dat het ronduit niet in de Bijbel staat, hoeft ons helemaal niet te alarmeren. Maar dat betekent dat we dat moment waarschijnlijk wel kunnen vinden. Als het verborgen is, kun je moeite kunnen vinden. Nou, dat is ook niet zo moeilijk. Want dat vinden we ook wel. Een paar hoofdstukken verder, moet ik even zoeken hoor. In Genesis 21 namelijk. Het enige moment uit de geschiedenis van Isaac wat we kennen tussen zijn geboorte en het moment dat er een vrouw voor hem gezocht gaat worden, Dat is een moment wat we kennen uit Genesis 21. Waar namelijk Isaac gespeend wordt. Dat is namelijk, ja, hij wordt er eerst geboren, want het gaat er allemaal snel. Genesis 21, maar in vers 8 staat dan van Genesis 21. En het kind werd groot en het werd gespeend. Ik vind het leuk dat het erbij staat. Het kind werd groot en het werd gespeend. Spenen, dat moet ik misschien uitleggen. Ik ben wel niet van de Groene Kruis. Maar hier heb ik een beetje verstand van. Het spenen is dat het kind niet langer borstvoeding krijgt. Het wordt van de spenen gerukt. Ja, dat staat zo in de Bijbel. Dat is een Bijbelse term, dus die haal ik dan maar aan. Hè. Ik denk altijd maar, daar kan niemand wat lelijks over zeggen. Zo staat het. De afgetrokkenen van de borsten wordt het genoemd. Ja. Het eigenaardige is, ik weet niet of jullie die dingen bekend zijn, maar het eigenaardige is dat dat in de, laten we zeggen, de minder geciviliseerde volkeren, dat daar de kinderen veel langer aan de borst gehouden worden dan bij ons. Het is zelfs zo, stel, dat bij ons gaan de kinderen vaak helemaal niet aan de borst, om wat voor reden dan ook, daar zullen we het nou niet over hebben, want dat hoef ik het ook niet over te hebben trouwens. Maar van oudsher wordt het kind heel lang aan de borst gehouden. En het is zelfs zo dat het een vrij bekend anticonceptiemiddel is. Ik hoop tenminste dat ik dat woord nog mag gebruiken tegenwoordig. In de praktijk blijkt het vaak zo te zijn dat de vrouw niet zwanger wordt voordat het kind, de vorige kind dus, gespeend wordt. Dat wil zeggen, zolang er borstvoeding gegeven wordt, is moeder vervolgens onvruchtbaar. Dat is niet altijd zo, het is niet waterdicht, maar het is wel een algemene regel. Ja, we hebben tegenwoordig nauwelijks gelegenheid om dat te checken, dat weet ik ook wel. We kunnen moeilijk statistieken van gaan bijhouden, want het gebeurt allemaal zo niet meer. Maar het is van oudsher een bekend gegeven. En dat betekent dat het kind mede daarom vaak juist lang aan de borst gehouden werd. Nou ja, door de moeder vanzelfsprekend, maar ik bedoel zo, in het algemeen, ja, u zou misschien zeggen, maar mensen hadden toch altijd belang bij veel kinderen, dat is waar, maar moeders waren ook wel verstandig en die dachten van, ja, veel kinderen is mooi, maar niet te snel achter elkaar, alstublieft. En zo werkt dat. Hè? En bovendien, het is altijd, het spenen is inderdaad een vrij belangrijke ingreep, een emotionele ingreep voor zowel moeder als kind, maar het is ook een vrij fundamentele ingreep, zeker in het licht van de Bijbel, omdat het spenen daar juist in de schrift vele malen vaker genoemd wordt. Ik haal het al even aan, de afgetrokkenen van de borsten worden genoemd in Jesaja 28, als ik het wel heb. Maar het verschijnsel wordt ook aangehaald in het Nieuwe Testament, in bijvoorbeeld 1 Korinthe 3, de eerste verse. En in Efeze 5, de laatste verse, inclusief trouwens de eerste verse van het zesde hoofdstuk, waar gesproken wordt over dat men melk van noden heeft en geen vaste spijs. En er wordt een essentieel verschil gemaakt, een fundamenteel verschil gemaakt, dus tussen melk en vaste spijs. Melk is namelijk een voedsel wat dezelfde oorsprong heeft als het kind zelf. Namelijk, het komt uit de moeder. Het is eigenlijk dat wat nagebracht wordt alsnog. Het heeft fundamenteel dezelfde oorsprong. Terwijl de zogenaamde vaste spijs is voedsel wat een andere oorsprong heeft. Wat elders vandaan komt. Meestal ook door de moeder wordt aangesleept. Daar gaat het nou niet om. Maar het heeft een andere oorsprong. Er zit een fundamenteel verschil tussen. En dat fundamentele verschil wordt door de apostel Paulus juist met zoveel nadruk in zijn brieven naar voren gebracht. In het Nieuwe Testament blijkt dat de melk in de zin van geestelijk voedsel gezien wordt als de waarheden, de goddelijke, de universele waarheden, met betrekking tot de zienlijke wereld waaruit wij geboren zijn. Dingen met betrekking tot de oude mens, de moeder namelijk, komt van de moeder. Terwijl de vaste spijs als beeld van geestelijk voedsel staat voor dingen die niet met de zienlijke, maar dingen die met de onzienlijke dingen te maken hebben. En de zienlijke dingen, namelijk de melk, dat is dan volgens Hebreeën 6, de eerste verse, het geloof in God, de leer der dopen, de leer van de opstanding, het eeuwig oordeel en de handoplegging enzovoorts. Er worden een paar dingen zo genoemd, ik noem ze maar even zo uit het hoofd. Paulus zegt, dat is melk. Want dat heeft te maken met zienlijke dingen. Hij zegt maar, we moeten tot de volwassenheid, vertaald met volmaaktheid, voortvaren. We moeten namelijk aan de vaste spijs. En hij zegt, dat ga ik nu doen. En dan gaat hij vervolgens praten over Melchizedek als de onzienlijke hoge priester van een onzienlijk nieuw verbond, van een onzienlijk koninkrijk enzovoorts. Gaat hij over hemelse dingen praten. Hebben niks met aardse zaken te maken, puur geestelijke dingen. Dat is vaste spijs. En als aan Israël zegeningen beloofd wordt, wordt er ook gezegd dat het land waarin de Heer hem brengt, wat eigenlijk de uitbeelding is van al die zegeningen, dat land is overvloeiende van melk en vaste spijs. Ja, dat staat er niet, hè? Ja, jullie moeten wel bij de les blijven, hè? Van melk en honing, maar honing staat voor vaste spijs. Honing wordt over het algemeen erg vloeibaar gemaakt, maar honing is eigenlijk van oorsprong erg vast. En bovendien, ook als wij gewoon een potje honing kopen of krijgen, want dat overkwam me ook nog wel eens, hè. En in liter de poos staan, dan werd het vanzelf ook hard. Afgezien van dat het ook nog in raten geleverd wordt en zo. Maar vaste spijs is wel degelijk ook honing. En dat zijn twee fundamenteel verschillende dingen. Het één is de melk, het komt van de moeder, komt van de oorsprong van het leven zelf, zal ik maar zeggen. Maar de vaste spijs heeft een andere oorsprong. Dat is de gedachtegang. En als het kind van de borst gehaald wordt, dus gespeend wordt, wil dat zeggen dat het vanaf dat moment los is van de moeder. En eigenlijk overgegeven wordt aan de vader. Ja, daar komt het op neer. En het gaat, typologisch is dat van aardse dingen naar hemelse dingen, maar dat is hier nog niet eens aan de orde. Het gaat er maar gewoon om dat we te maken hebben met het zelfstandige zaad van Abraham. Op het moment dat dat zaad, Isaac namelijk, 5 jaar oud is. Dat is heel belangrijk, want er werd een belofte gedaan aan Abraham en zijn zaad. En van Isaac werd gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Ik geloof dat we dat zelfs vorige keer gelezen hebben, als ik me goed herinner. Maar anders lees u maar eens na in Hebreeën 11. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En die Isaac, wel, die was zelfstandig, als een zelfstandige zaad van Abraham aanwezig, op 5-jarige leeftijd. En dan heb je te maken met diezelfde 5 die Abraham in zijn naam kreeg. Want Abraham heette eerst Abram en later werd die Hader pas in. Ik heb het vorige keer even laten zien. Hè? Hij kreeg die Hader bij in. Die was het eerst niet en daarna wel. Ik heb het dus toch al even over gehad. Nou, de zaak is nu dat Isaac op 5-jarige leeftijd gespeend wordt. En dat is precies dan kennelijk het enige tijdstip wat in aanmerking komt voor het begin van die 400 jaar. Hij werd groot, dat kan. 5 jaar, dat is groot, dus in ieder geval niet klein. Hij is behoorlijk opgegroeid dan. En het is het enige tijdstip waarop we die 400 jaar van toepassing kunnen brengen. En dat is nogal verborgen, dat weet ik wel. Maar de volgende keer als Isaac genoemd wordt, dat is een heel eind verder. Dat is in ieder geval als hij ouder is dan 5. Ja, dan zal ik nog eens wat bij zeggen. Dan zegt hij, ja, maar toen Isaac geofferd werd dan, hoe oud was hij dan toen? Weet u wat de Joodse traditie daarover zegt? Hoe oud hij toen was? 40. Ja, in onze gedachten is dat niet zo. Maar wij kunnen ons niet voorstellen dat een vader zijn 40 jaar oude zoon meeneemt. Ik moet er niet aan denken. Hè? Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar daarom kan dat wel. Ik weet niet waar. Ja, ik weet wel waarop men dat baseert. Het punt is dat de Bijbel erover zwijgt, over die leeftijd. En de Joodse traditie zegt gewoon, ja, die offer van Isaac, dat is het eind van het oude leven en daarna eigenlijk begin van het nieuwe. Men noemt het geen wedergeboorte, maar men omschrijft het dan een beetje. Men zegt, dan heeft men de wereld overwonnen. Wel, dat gebeurt op 40-jarige leeftijd. Weet je, het leven begint bij 40. Hè? Ik zal het volgend jaar nog zeggen. Dan ben ik 41. Maar goed. Maar het leven begint bij 40. En op grond daarvan zeg maar, hij was 40 jaar. En bij die gelegenheid wordt er ook naar een vrouw voor Isaac gezorgd. Direct eroverheen. Dus ook toen hij 40 was. Zijn genadig. En dat betekent dus dat we eigenlijk van Isaac niks meer horen. We horen zijn geboorte. We horen zijn offer. Dat hij geofferd wordt. En dat hij een vrouw krijgt. Enzovoort. En daarna natuurlijk. Ja, dat is dan eerder. Ja, die komt voor, ja, de besnijdenis. Maar wanneer dat is, weet ik niet. Maar inderdaad, dat wordt genoemd, ja. Maar we weten er verder niet. Hè? Dat was Ja, is dat zo? Werd hij op achtste dag besneden? Oh ja, hij werd op acht dagen oud besneden. Ja, het staat hier. Dankjewel, Klaas. In Genesis 21, vers 4. Abraham besneed zijn zoon Isaac zijn de acht dagen oud. Dus dat komt niet in aanmerking. En in vers 8 staat, hij werd groot en werd gespeend. En dat die spening van Isaac zo belangrijk is, dat blijkt uit het feit dat bij diezelfde gelegenheid Ismaël wordt uitgedreven. En daaruit kun je inderdaad afleiden dat bij die gelegenheid Isaac beschouwd werd als het zelfstandige zaad, het beloofde zaad van Abraham. Los van de moeder, vijfjarige leeftijd en de eventuele, hoe moet je het zeggen, de eventuele concurrentie, hoe heet het nou? Rivaal, moet ik dan zeggen, Ismaël, de oudere broer namelijk, die wordt uitgedreven. Zodat er maar één overblijft, namelijk Isaac. Nou, en dan is het verhaal dus dat vanaf dat moment kennelijk de 400 jaren gerekend wordt. Dat hij dan kennelijk 5 jaar oud is en dat vanaf dat moment 400 jaar gerekend wordt tot aan de uittocht uit Egypte. Dit is dan de vervulling van wat er beloofd werd in Genesis 15. En als het dat niet is, dan zou ik wel eens willen weten wat dan wel, want dan hou je niks meer over, hè? Nou, dan gaan we verder, want dan komen we terecht in Exodus 12, want daar hadden we nog een paar versen die dan moeilijk waren. Dan komen we eerst terecht in vers 40. Nou, laat ik eerst maar vers 41 nemen, dat is misschien makkelijker. Exodus 12, vers 41. Het geschiedde ten einde van de 430 jaren. Zo is het even op dezelfde dag geschied. Even wil zeggen exact, hè? Even is het woord voor gelijk. Effen, even, gelijk. Dus gelijk op dezelfde dag, hè? Daar gaat het om. Ik wil niet zeggen dat het alleen maar heel kort was, maar dat het exact die dag was, hè? Zo is het even op dezelfde dag geschied dat al de heren des heren uit Egypte want gegaan zijn. Al de legers, wil het eigenlijk zeggen, uit Egypte gegaan zijn. Ten einde van de 430 jaren, staat er. Ik moet één opmerking maken, dat is namelijk voor zover ik weet staat het woordje de er niet. En er staat dan het geschieden ten einde van 430 jaren. Niet de 430 jaren, maar gewoon 430 jaren. En als u vraagt wat is het verschil, dan zeg ik, wel als er de bij staat, dan wordt het geacht te verwijzen naar het voorgaande vers. Want de vraag, als er nou staat de 430 jaren, dan is de vraag, welke 430 jaren? En dan is het antwoord, de 430 jaren uit het voorgaande vers. En zo hebben de vertalers het kennelijk bedoeld. En ik streep het weer door, omdat die bedoeling enigszins ten onrechte is, lijkt mij, maar daar kom ik nog wel op. Er staat gewoon, het is ten einde van 430 jaren. En los van het voorgaande vers lees ik het nu. En de 430 jaren zijn dan gerekend simpelweg vanaf het verbond met Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. En dus het officiële inwerking treden van het verbond met Mozes. Al zeg ik er maar weer bij dat het verbond met Mozes weliswaar nog niet gesloten was. Maar de gebeurtenissen die hier plaatsvonden waren dus wel degelijk op grond van dat verbond met Mozes. De wet namelijk. Dat de wet pas 50 dagen later kwam, dat zal u niet verbazen. Maar dit is wel degelijk het begin van de bedeling van de wet, hè, de uittocht uit Egypte. Dus gewoon 430 jaar, dat is geen probleem, dat klopt dan precies. 215 jaar van Abraham tot aan dat ze naar Egypte gaan. En dan nog eens 215 jaar kennelijk dat men in Egypte is, en dat is het dan. Waarna we terechtkomen in de vers hiervoor. Namelijk in vers 40, die is heel wat moeilijker. Daar staat, de tijd nu der woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben, is 400 jaren en 30 jaren. En om het maar gewoon te zeggen, dat kan dus niet. Hè? Nee. Want er staat niet de kinderen Abrahams, maar er staat de kinderen Israëls. En dat zijn dan in ieder geval de kinderen van Jacob. Zodat Isaac hier niet meegerekend wordt. Maar vanaf de spening van Isaac tot de uittocht is al 400 jaar. zodat het moeilijk vanaf de zoon van Isaac tot de uittocht 430 jaar kan zijn. En daar zit het probleem. En dan moet, ik heb dit vers voor het laatst bewaard, want het moet heel goed vaststaan dat uit die andere schriftplaatsen, vooral uit Galaten 3, natuurlijk uitdrukkelijk blijkt dat het netjes 430 jaar was van Abraham tot Mozes. En toch staat hier dat de kinderen Israël 430 jaren in Egypte gewoond hebben. En dat kan helemaal niet. Hoe was het dan? En wat betekent het vers dan? Dat is dan de vraag die je moet stellen. Nou, de eerste mogelijkheid is een heel eenvoudige, waar u niet van moet schrikken. Maar het is nu eenmaal zo dat er af en toe wel eens teksten in onze vertalingen staan die daar abusievelijk in terechtgekomen zijn. Dat wil zeggen, of het is verkeerd vertaald, maar het kan ook zelfs zijn dat er een afwijking zit in de manuscripten. Dat er gewoon een fout in zit. Dat komt nogal eens voor, niet met het Nieuwe Testament vaker dan met het Oude. Maar hier niet, laat ik u dat dan gewoon zeggen. Er is maar één versie bekend die afwijkt hier. En daar, dat is een... Dat is maar één manuscript, ja. Waar het vers anders staat, daar staat... daar is het vers zo gezet, daar staat de tijd nu de woning die de kinderen is als in Egypte en Kanaan gewoond hebben. Of andersom, in Kanaan en Egypte gewoond hebben is 400 jaren en 30 jaren. Dat wil zeggen, ze zijn tot ontdekking gekomen, gewoon iemand, een van die oude schrijvers, zal ik dan maar zeggen, is een keer tot ontdekking gekomen dat dit vers niet klopt, dat dit helemaal niet kan, en heeft hem dus eigenhandig kloppend gemaakt en heeft ertussen gezet, ze hebben gewoond in Egypte en Kanaan 430. En waarom zeg ik nou gewoon dat dat fout is? Wel, omdat het dan nog niet klopt. Want we hebben het niet over Abraham en zijn afstammelingen. We hebben het over, niet eens over Israël, Jacob dus. We hebben het over de kinderen Israëls. Uitdrukkelijk. Die 430 jaar in Egypte gewoond hebben. En die hebben ook in Kanaan gewoond. Maar ze hebben niet 430 jaar in Egypte gewoond. Ze hebben ook niet 430 jaar in Kanaan en Egypte gewoond. Want dat was minder gewoon. Een heel simpele zaak. Dus je komt daar zo niet uit. Nou, ga ik weer verder. Het is namelijk zo dat er wel degelijk een moeilijkheid zit in de vers. De eerste is namelijk dat er staat letterlijk en de woning der kinderen Israëls. Dat woord tijd staat er helemaal niet. Er staat en de woning der kinderen Israëls, comma, die in Egypte woonden, of die in Egypte woonden. En dan zou er moeten staan een dubbele punt. Maar het Hebreeuws kent hij niet, dus er staat er niks. En dan staat er dus gewoon 30 jaren en 400 jaren. En ik hoop dat hij ook deze bijzonderheid opmerkt. Dat was, dat staat er niet tussen. Dat hoeft nou helemaal niet in het Hebreeuws. Dus staat er ook niet. De vertaler zetten er tussen. Dat mag, dat is goed. Ik vervang het dan liever door een dubbele punt. Maar dan staat er in de vertaling 400 jaren en 30 jaren, maar in de grondtekst staat 30 jaren en 400 jaren. Kijk, en het was inderdaad exact 30 jaren en 400 jaren vanaf Abraham tot Mozes. 30 jaar tot aan de spening van Isaac en 400 jaar vanaf de spening van Isaac tot de uittocht uit Egypte. En dat is sterk, dat je dat dan zo leest, 30 jaren en 400 jaren, want dat is dan de totale tijd van Abraham tot Mozes. Terwijl hier gesproken wordt over de tijd van dat men naar Egypte ging tot Mozes. En hoe lang was die tijd van dat men naar Egypte ging tot Mozes? De helft. En dat is het hele verhaal. De helft. De clou van het verhaal is namelijk simpelweg dat hier in dit vers de dubbele getallen gegeven worden. Ja, dat is een belangrijke zaak hoor. Er worden dubbele getallen gegeven. In plaats van 430 jaren, in plaats van 215, sorry, worden genoemd 430 en dan nog in de andere volgorde, namelijk 30 en 400, vanwege de overeenkomst met de totale periode van Abraham tot de uittocht. En uiteindelijk blijkt dus dat de tijd van de hele periode van toepassing gebracht wordt hier op de halve periode. Want de hele periode was 30 en 400. En hier staat letterlijk dat alleen de laatste helft 30 en 400 was. Ja, dat is een heel belangrijke zaak. De clue is namelijk dat we zitten hier namelijk midden in een derde bedeling. En wat hier met zoveel woorden, wat ik nou met zoveel woorden ook probeer duidelijk te maken, is dat een derde altijd een dubbele is. Een derde is dubbel. En dat drukt zich uit doordat alle dingen zich verdelen in twee. En andersom, dat de helft weer dubbel genoemd wordt. Dat kom je op alle mogelijke manieren tegen. De meest gekke manieren overigens. Maar het is nou eenmaal zo. Punt 1 is het zo dat het totale tijdsduur is 430 verdeeld in 215 in Canaan, 215 in Egypte. Waarna de 215 in Egypte weer compleet 430 genoemd wordt. Zodat een dubbel aantal genoemd wordt. En nog sterker is, het staat er zelfs twee keer. In deze verse wordt twee keer achter elkaar gezegd, denk ik, om 430 jaar. Waarom staat dat er twee keer? Om de eenvoudige reden dat wij er eens een keer een avondje aan zouden besteden. Ja, ik weet dat sommige mensen vinden het niet prettig, zo'n avond, dat weet ik. Maar het is de moeite waard. Het staat er niet voor niks. Want als we dit nou doorhebben, dan zullen we een heleboel andere dingen uit de rest van de geschiedenis, uit de Bijbelse geschiedenis, heel gemakkelijk kunnen begrijpen. Want ze zeggen, oh ja, maar het is ook een derde. Hoezo een derde? Nou, een derde is dan toch dubbel. Wist u dat niet? Heb je dat wel eens in je familie nagezocht? Hebben ze daar geen tweelingen? Dat is het derde en het vierde kind dikwijls hoor. Als het derde moet komen, blijkt het derde een tweeling te zijn. Of het is de eerste, dat kan ook. Maar dan wordt er anders gerekend. Laat ik het dan zo zeggen. We beginnen de aartsvaders te tellen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar dan kom je bij Jacob, maar dan is het wel een tweeling. Dan heb je er twee. Waarna het verhaal verder gaat met Jacob, maar het is maar de helft van het verhaal. Want de vraag is dan, hoe ging het nou met Esau? Je krijgt een splitsing. Zie? Nou, Jacob en Esau, of Esau en Jacob waren dan de oudsten, maar ze waren de derde in de reeks van generaties. Abraham, Isaac, Jacob. En Jacob en Esau, dat was dan de tweeling. Dat is het verhaal. Maar vandaag de dag is het nog steeds zo, dat houden ze geen statistieken van bij, want ze geloven het a priori niet. Maar in principe is het zo dat of het eerste en het tweede kind is een tweeling, of het derde en het vierde kind is een tweeling. En daarna zijn er nog enige uitzonderingen, maar dit is wel de regel. Dat is echt zo. Dat is gewoon een feit. Zie. Men kan het alleen niet verklaren, maar er is een typologische oorzaak voor. Dat is nou eenmaal zo. Bij de derde gaat het dubbel. En de zaak is dat deze derde bedeling inderdaad in twee gelijke perioden uiteenvalt. Eén periode in Canaan, één periode in Egypte. En ik hoop dat we dan meteen begrijpen dat die hele verhouding tussen Egypte en Canaan juist dat dualisme die tweeheid uitdrukt. Waar is men? In Canaan of in Egypte? In beide gevallen is men in een land wat de mensen niet toebehoort. Zie? Maar in Canaan ben je beter af. Dat is het land wat de Heer beloofd heeft. En in Egypte hoor je niet thuis. Het is beide niet van ons, het is beide niet van de gelovigen, maar het komt wel. Dat is de typologische gedachte aan die drachtenstip. En als je het wat dichter bij huis wil hebben, dan kun je het nog op de gelovigen zelf individueel van toepassing brengen. Die precies in zijn leven elke keer staat voor die keus. Gaat hij naar Egypte of gaat hij naar Canaan? En toen Abraham in Canaan kwam, was het eerste wat hij deed, een altaar bouwen en vervolgens kwam er hongersnood in het land en ging hij naar Egypte. Om daar vanuit weder te keren. Want zo gaat dat. Canaan en Egypte, dat is die dubbelheid die tegenover elkaar staan. Dus ze worden tegenover elkaar gesteld. Meteen in deze derde bedeling. Dat in Egypte de dingen dubbel geteld worden, dat mag u misschien verbazen van de staat 430. En dan ga ik zeggen, ja, maar het is eigenlijk maar 215. En dan zeg je, ja, maar dan geloof je toch de Bijbel niet meer. Dat geloof ik wel, want ik geloof wel de Bijbel, want dat is met alle dingen in Egypte zo. Dat was 1973 dat we het daarover hadden, hè, Klaas, in Franeker, lang geleden. Maar het is niet veranderd. Hè? In Egypte was al. Weet u niet meer dat Egypte zelf, dat is Mitzrayim in het Hebreeuws. Maar het Ayim aan het eind wil zeggen dat het er twee zijn. Het zijn twee Egyptes. Ja, zegt men dan, opper Egypte en beneden Egypte. En natuurlijk, dat is ook zo, maar daar gaat het me nou niet om. Dat is zo, dat is echt waar, ja. Maar het heet nou eenmaal zo. Die twee rijken worden altijd geregeerd door maar één farao, die dan weer in het noorden zetelt, dan weer in het zuiden. Maar niettemin blijft het Mitzrayim, blijven er altijd twee. Hoewel het verbonden is, er blijft altijd twee. En daarom werkt alles daar dubbel. Trouwens, wat dacht u van Jozef, die onderkoning werd in Egypte? Hoeveel farao's waren er eigenlijk dan? Hè? Twee hoor. Ja, de ene was hoger dan de andere. Maar je hebt een dubbelheid in het bestuur. Later in de andere ballingschap komt het ook voor natuurlijk. Bij Daniel, die was ook de tweede in het Rijk. De derde, maar goed, dus, daar zullen we het allemaal niet over hebben. Maar daar heb je ook datzelfde principe. Maar in Egypte met name. En als de farao van Egypte droomt, dan zou er geen farao van Egypte wezen als hij niet meteen twee dromen had. En als er in de gevangenis bij Jozef gedroomd wordt, dan zou het niet in de gevangenis in Egypte geweest zijn, als het niet meteen twee dromen waren. Hè? Want zo was het. En die dromen van farao, om daar naar bij te blijven, hadden precies dezelfde betekenis. Die dromen in de gevangenis trouwens ook. Want ze hoorden bij elkaar. Maar goed, hè? Ja, er waren zelfs twee Potifars. Je had een Potifar en een Potifera, maar fundamenteel is dat gewoon hetzelfde. Ja, inderdaad, dat gaat allemaal dubbel op. En als Jozef een zoon krijgt in Egypte, is het toevallig wel weer een tweeling. Efrem en Manasse, of nee, andersom. Manasse en Efrem, maar ze werden verwisseld. Want zo gaat dat dan. Kijk, dat is het verhaal. In Egypte zijn al die dingen dubbel. De droom van de farao waren er twee. Eén over koeien en één over die aren, weet je wel. Maar ze kwamen allemaal uit de Nijl en ze vraten elkaar op. En de mageren werden niet dikker. Het was gewoon hetzelfde verhaal. Maar waarom nou twee? Nou, omdat het nou eenmaal in Egypte is. En Egypte, daarin is alles twee. Omdat Egypte de uitbeelding is van de wereld waarin wij leven. Een wereld van dualisme, een wereld waar we het zo vaak al over gehad hebben in verband met het huis, de twee, de ene kant die tegenover de andere kant staat, dat is in Egypte. En iedereen die in die dualiteit, in die tweeheid terechtkomt, die is prompt in slavernij, dat kan niet uitblijven. Hè? Want dat is Egypte, slavernij. Kiezen van, zal ik nou dit, zal ik nou dat. En zo ging het zelfs met Mozes, die ook moest kiezen, die eerst 40 jaar aan het hof was en daarna 40 jaar... schaapherder om pas daarna het volk te leiden uit Egypte. Het waren 240 jaar in het leven van Mozes, tot aan de uittocht uit Egypte, waarna nog 40 jaar volgde na de uitleiding. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. 240 tegenover 140 later. Hetzelfde verhaal. En het zijn Mozes en Aaron die de kinderen Israëls leiden uit Egypte, maar het is er maar één, namelijk Jozua, die in een Kanaan brengt. Dat is het hele verhaal. Van twee naar één. In Egypte is dubbel. Dus als de schrift zegt, ze zijn 430 jaar in Egypte geweest, dan zeggen wij, dat is waar. Op die 430 kom ik dan nog wel terug. Maar het is zo, het is weliswaar zo. Zo staat het in de schrift vanwege de betekenis. Maar op de kalender waren het maar 215 jaar. Ik zeg maar 215 jaar. Maar 215 jaar vanaf nu, teruggerekend, is 1770 was het dan. Nou, dat is erg lang geleden hoor. Hè? Ik bedoel, het is toch wel een flink en 215 jaar. Maar het was geen 400, het was ook geen 430. Het ging er dus om dat we een dubbele tijd gerekend krijgen in Egypte. Dat is op zich niks bijzonders, wij rekenen nog steeds tropenjaren ook dubbel. En ik heb gemerkt dat mensen van de marine op 55-jarige leeftijd al met pensioen gaan. Dus, meen ik. Misschien heb ik het verkeerd begrepen hoor, maar zo ligt het dan wel dikwijls. Wij houden er ook wel eens een eigenaardige manier van tellen op na. En dat is nou eenmaal in de schrift ook zo. Dat komt voor. En dat is nog zo eigenaardig niet. We kennen ook een manier van tellen in de schrift waarbij gewoon hele stukken worden overgeslagen. Denk met name aan de profetie over de 70 weken van Daniel, waar we het ook nog wel over zullen hebben, waar ineens een onderbreking in zit van, Nou, het is een totale rekening van 490 jaar, maar er zit een onderbreking in van pakweg een, zeg maar 2000 jaar of zo, ongeveer. Een onderbreking, dat kan, zo kun je tellen. En zo doet de Bijbel het ook, alleen je moet goed opletten dat hier niet voor niks in Exodus 12 twee keer achter elkaar gesproken wordt over die 430 jaar. Namelijk, daar is wat mee. Het is niet zomaar een vers waar je... waarvan je zou kunnen zeggen, ja, maar als het dit niet betekent, als het niet betekent gewoon wat er rechtstreeks staat, dan worden wij daardoor misleid. Nee, zo is het niet. Integendeel, er staat in duidelijke context met verwijzing nog eens een keer naar wat er 430 jaar exact geleden nog eens een keer gebeurd is. En bovendien, er staan meer versen in de Bijbel dan deze alleen. Ze zullen toch met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Het enige wat inderdaad overblijft, is dat deze jaren kennelijk dubbel geteld worden. En het is de sleutel op al die andere verschijnselen die in Egypte plaatsvinden, waarbij kennelijk alle dingen in Egypte ook dubbel zijn. En het is nu eenmaal zo vanwege de typologie. Later komt het weer voor in andere ballingschappen, met name in de Medo-Persische ballingschap. Die is uiteraard ook dubbel, namelijk van de Meden en de Persen. En in de geschiedenis van Esther komt dat met name ook tot uitdrukking. Waar trouwens ook die datum van de 17e Nisan voorkomt. Dat is namelijk de dag waarop Esther niet alleen aan Ahasveros verschijnt, maar ook vertelt wat ze precies op het hart heeft en waarop Haman gehangen wordt. Dat is precies dezelfde datum. Ja, dat staat er ook niet bij, dan moet je uitrekenen. Dat kan, dat staat, zoveel staat er wel bij. Maar het is ook dezelfde dan. Ook in een dubbele wereld, een wereld van dubbelheid, een wereld van ballingschap, waarin uiteindelijk dan toch de tweeheid moet plaatsmaken voor de eenheid. Daar gaat het om. He? Ja, waar Bichtan en Teras in de poort zitten, maar gehangen worden, en waar Mordechai eigenlijk hun plaats inneemt. Zo zit het ongeveer. Ik noem maar iets even uit de geschiedenis van Esther. Heb je weer wat in de komende weken om uit te zoeken? De twee wordt tot één. En zo is het bij de uittocht uit Egypte. Men komt uit een dubbelheid, uit een derde bedeling, zal ik maar zeggen. Een derde is nu eenmaal dubbel. Men komt uit een dubbele wereld, een verdeelde wereld. En de eenheid komt tot stand, want men gaat naar Kanaan. Men vertrekt uit de wereld van de twee en komt in de wereld van de één. En verder hebben we het daar natuurlijk nog over bij het begin van de vierde bedeling. Dus ik moet er nou langzamerhand wel over ophouden. Laat ik dan terugkeren tot de werkelijke aard van deze bedeling, die immers te maken heeft in eerste plaats met de roeping van Abraham uit Ur der Galdeeën, uit Babel. Babel waarheen later de kinderen Israël in ballingschap gaan, maar Abraham wordt hier uit Babel geroepen. Het is er ook niet voor niks dat Israël juist in Babel weer in ballingschap terugkeert later. Een poosje later krijg je dat Abraham uit Egypte geroepen wordt, want ook daar is hij geweest, en het is er ook niet voor niks dat Israël naar Egypte terugkeert op een of andere wijze. Op meerdere wijze trouwens. Maar het principe is dat de enkeling, de gelovige, geroepen wordt, gezet wordt in een land wat God nog niet aan andere heidenen gegeven had. Ja, anderen hadden het genomen, maar God had het niet gegeven. Dat hebben we aangehaald in verband met de tweede bedeling. Dat God namelijk bij de verdeling van de aarde rekening heeft gehouden met het getal van de kinderen Israëls. De heidenen hadden het genomen, maar God had het niet aan hen gegeven. God gaf het aan Israël. Zie, in het land wat was het land wat de Heer voor hen bestemd had. En de gelovige Abraham werd geroepen en naar het land gebracht met de belofte dat hij het in de toekomst alsnog zou krijgen, maar dat hij er vanaf dat moment al in kon wonen. Dan ben je al weliswaar rechteloos. Of je moet zeggen, dan ben je overgeleverd aan de rechten, aan de verantwoordelijkheid en aan de kracht van degene die de belofte gedaan heeft. En zo is het maar net. Abraham heeft niet getwijfeld aan de belofte, staat er. Hij heeft geleefd vanuit de beloften die God gedaan had. En de zaak is dat iedereen dat behoort te doen. Nogmaals, vanuit het verbond met Abraham wordt een lijn getrokken de Bijbel door, tot aan de nieuwe schepping aan toe. Het blijkt dat Abraham geroepen werd niet alleen naar dat land en niet alleen om of dat zijn afstammelingen dat land erfelijk zouden bezitten enzovoorts. Maar het blijkt dat de belofte die God aan Abraham deed nog veel meer inhield. Het hield namelijk uiteindelijk in dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, zoals we dat ook zo lezen in Romeinen 4. Hij is een erfgenaam der wereld. Dat is wat God beloofd heeft aan de gelovigen. Hij zal de wereld erven. Dat betekent dat hij op zijn minst de wereld moet overleven, of net zo lang moet leven als de wereld. En dat is nou het hele verhaal. De eeuwig leven is bestemd voor de gelovigen. En dat is wat uitdrukkelijk aan Abraham, de gelovige Abraham, beloofd is. Van Abraham lezen we dan ook in Hebreeën 11 dat hij uitdrukkelijk geloofde in de opstanding uit de dood. En dat hij dat gedemonstreerd heeft toen hij Isaac offerde, want hij overlegde bij zichzelf dat God machtig was hem uit de dood op te wekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis mede verkregen heeft, staat er in Hebreeën 11. En de zaak is dus dat alle lijnen die door de schrift lopen naar de toekomst, dat die voortkomen uit dit verbond met Abraham, een verbond wat tweeledig is. En daar gaat het om. Ik heb niet voor niks zo'n lange uitweiding gehouden over die 430 jaar. We komen er nog veel vaker op terug, want moet het er nog even duren. Maar het is een derde bedeling, het is een tweeledige. Hij wordt dan ook uitdrukkelijk verdeeld in Canaan en Egypte. 2x215 jaar. En die verdeling van die belofte, die komt tot uitdrukking. In de eerste plaats in het feit dat deze belofte ook gedaan werd aan twee. Namelijk, de belofte werd gedaan aan Abraham. Maar dat is er maar één. En de belofte werd gedaan aan Abraham's zaad. En dat is de andere. Terwijl in het Nieuwe Testament de nadruk uiteraard dan ligt op het zaad van Abraham. En dat is dan speciaal zo in Galaten 3. Het is zo dat in Genesis 12 gesproken wordt over Abraham zelf. Genesis 12, het gedeelte wat we vorige keer gelezen hebben. De Heer had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land wat ik u wijzen zal. En ik zal u tot groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen, staat er. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt en in u zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. En die uitspraak in u zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden, wordt in Romeinen 4 uitgelegd als dat Abraham een erfgenaam der wereld zou zijn. En dat betekent dat hij over de wereld zou regeren. Maar let wel, hier wordt alleen gesproken over Abraham. Hier wordt nog niet gesproken over het zaad van Abraham. Dat komt later, nog uitgebreid genoeg. Maar aanvankelijk is het slechts Abraham. En dat betekent dat deze eerste verzen van Genesis 12 al voldoende zijn om deze belofte van toepassing te brengen, niet alleen op Abraham, maar ook op zijn afstammelingen. Ik hoop dat u goed begrijpt wat ik bedoel. Ik praat niet over het zaad van Abraham, ik praat over Abraham. En dus praat ik over zijn afstammelingen. Het woord zaad vermijd ik nu uitdrukkelijk. Want een belofte wordt gedaan aan Abraham. En Abraham heeft de belofte niet verkregen, dus krijgt hij hem alsnog in de toekomst. Maar aangezien de belofte wel degelijk een bezit is, wordt dat bezit uiteraard gewoon vererfd op de kinderen. Op Ismaël bijvoorbeeld. Om het moeilijk te maken. Want ook in Ismaël wordt gezegd dat hij een groot volk zou zijn. Kortom, er wordt een belofte gedaan aan Abraham en die belofte vererft vanaf Abraham naar zijn afstammelingen. Ook zonder dat erbij gezegd wordt dat het is voor Abraham en zijn zaad. Want begrijp je me nou goed, er zijn enige dingen gezegd over Adam en er is helemaal niet bij gezegd en uw zaad na u. En toch geldt het voor zijn afstammelingen. Het is een normale zaak dat bezittingen zich vererven. Hoeft niet speciaal vermeld te worden, dat is nou eenmaal zo. En als dan later wel degelijk het zaad van Abraham genoemd wordt, betekent dat dat een nieuw aspect is van hetzelfde verbond wat al gold. Laat ik dan zo zeggen, Isaac zou al erfgenaam geworden zijn van deze belofte, ook zonder dat expliciet over het zaad van Abraham gesproken zou worden. Ja, dat is echt zo. Maar de zaak is dat de belofte niet gedaan, in de eerste plaats gedaan werd aan Abraham en in de tweede plaats aan nog iemand. Niet in de zin van een afstammeling bij wie het ooit terecht zou komen, maar aan nog iemand apart daarnaast. Namelijk het zaad van Abraham. En daarmee komen we terecht bij twee lijnen in de schrift. Eén in verband met de natuurlijke afstammelingen van Abraham, op grond van een verbond met Abraham. En één in verband met de gelovigen, die in ieder geval in Christus erfgenamen zijn van de belofte aan het zaad van Abraham. Laten we dan zo zeggen, het Joodse volk is simpelweg te dragen van een belofte die aan Abraham gedaan is. Dat is één ding. Een ander ding is dat gelovigen de erfgenamen zijn van de belofte die aan het zaad van Abraham gedaan is. En in verband met hemelse dingen. Het is moeilijk om dat a priori aan het begin zo helemaal uit te leggen. Maar de zaak is wel degelijk dat er twee lijnen lopen vanuit dit verbond met Abraham. Het is uitdrukkelijk eerst een verbond met Abraham als mens hier op aarde. En in tweede instantie blijkt het een verbond te zijn met nog iemand, namelijk met het zaad van Abraham. Die twee lijnen hebben alles met elkaar te maken. Natuurlijk, het zijn lijnen die met elkaar verweven zijn, die door elkaar lopen. Want het zaad van Abraham is natuurlijk ook een afstammeling van Abraham, dat is waar. Vandaar dat je twee lijnen samen oplopen, maar het zijn twee verschillende dingen. Het is een dubbel verbond. Het is een verbond met twee verschillende aspecten. Eén van Abraham en één in verband met het zaad van Abraham. En daarvan hebben we zojuist al gelezen in Galaten 3... dat zaad van Abraham niet Isaac is, niet Jacob en hoe die lijn maar verder mag lopen. Maar dat zaad van Abraham uit Genesis 12 en wat er verder volgt is het dan, Genesis 15 enzovoort. Dat zaad van Abraham is Christus. Maar dat hebben we zojuist gelezen in Galaten 3 was dat. Vers 16, de beloften zijn tot Abraham en zijn zaad gesproken. Nou, niet in Genesis 12, daar was het alleen Abraham, maar later was het dus Abraham en zijn zaad wel degelijk. Namelijk in Genesis 13, 15, Genesis 17 en speciaal Genesis 22. Maar de zaak is, de belofte werd gedaan aan twee personen, aan twee mensen, aan Abraham en aan zijn zaad. En, zegt Paulus, hij zegt niet en den zaden als van velen. Er staat niet dat het gegeven is aan de zaden van Abraham. Maar er staat is een Abraham en zijn zaad. Namelijk in het enkelvoud. En dat zaad in het enkelvoud is dus maar één. En dat is namelijk Christus. Zodat de belofte die God aan Abraham deed, bovendien gedaan werd aan Christus. Ja. En nou weet ik, en ik begrijp uw probleem ook wel, nou weet ik dat die twee lijnen samen uitkomen. Samen beginnen, samen uitkomen en door elkaar lopen. Maar het gaat er maar om dat we beseffen dat die twee kanten wel degelijk aanwezig zijn. En wat er nou ook dan gebeurt in de toekomst, hierna, na die belofte, is dat er aanvankelijk, 430 jaar later namelijk, op dezelfde dag nauwkeurig, dat er 430 jaar later iets tot stand komt wat een vervulling lijkt te zijn van de belofte die aan Abraham gedaan is. Want wat er gebeurt is dat de afstammelingen van Abraham uit Egypte worden uitgeleid en naar Kanaan gaan om dat te bezitten. En aan Abraham was immers beloofd dat zijn afstammelingen dat die in Kanaan zouden wonen. In ieder geval Jozef rekende daarmee en Jacob rekende ermee, want hun gebeente werd mee uitgedragen uit Egypte. Om in hun eigen land begraven te worden, want de Heer zou het geven. En dan zeggen we, is dat dan de vervulling van de belofte? Ja, kijk, als dat de vervulling van de belofte is, waar heeft Paulus het dan over in Galaten 3? Want die heeft het ook over een vervulling van de belofte. Maar uitdrukkelijk niet onder de bedeling van de wet, maar juist na de wet en onder de bedeling van de genade. Zodat je maar weer ziet dat als we praten over de vervulling van de belofte, dat we dan meteen ook de verwarring krijgen. Namelijk, hebben Mozes en Jozua hen dan de vervulling gebracht van de belofte aan Abraham? Het antwoord is, dat lijkt wel zo, maar het was niet zo. Of, nog anders, het mag dan misschien in het kader gelegen hebben van de belofte aan Abraham, maar het was toch zeker niet de vervulling van de belofte aan het zaad van Abraham, want het zaad van Abraham was Christus en die was het toen nog niet eens. En wat ik nou probeer duidelijk te maken langzamerhand, is dat die belofte die gegeven werd aan Abraham een belofte was van iets wat in de toekomst zou komen. Eigenlijk dus de belofte van, wat zou ik zeggen, twee dingen. Je kan het toch niet allemaal in één keer vertellen. Daar is het veel te gecompliceerd voor. Ik kom er wel door, maar dat neemt tijd. De zaak is dat die belofte tweeledig is en dan ook op verschillende manieren steeds een tweeledige toepassing heeft. Als ik het nou vlug moet zeggen, dan zeg ik, de eerste manier waarop op twee manieren de belofte vervuld wordt is, punt 1, Israël ging uit Egypte naar Canaan en leefde daar en heeft het land erfelijk bezeten enzovoort, heeft daar een koninkrijk gehad enzovoorts. Dus in overeenstemming met de belofte die naar Abraham gedaan is. Het is niet de vervulling helemaal, maar het komt daar weer mee wel overeen. Maar dat is maar één kant. Want die vervulling die vond dan plaats onder het oude verbond. Onder het verbond der wet. Maar het verbond der wet is al jaren geleden vervuld. En dus beëindigd. En het heeft niet de definitieve vervulling gebracht van alle beloften. Daar heeft Paulus het over in Galaten 3. En Paulus zegt, nou ja, maar de vervulling van de belofte zit hem niet bij Mozes, maar de vervulling van de belofte zit hem niet bij de middelaar van het oude verbond, namelijk de wet, maar zit hem bij de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk het zaad van Abraham, het welk is Christus. Zodat je twee dingen vindt die vallen binnen het kader van die belofte. Het een is het oude verbond, namelijk de vierde bedeling, het oude verbond onder de wet. En vervolgens vinden we het nieuwe verbond op grond van genade. En dat het oude verbond via Mozes, maar het nieuwe verbond via Christus. Waardoor automatisch Mozes een beeld wordt van Christus. Maar beide hebben iets te maken met de belofte die in Abraham gedaan is. Maar in ieder geval wordt vastgesteld dat de situatie onder het oude verbond en onder de wet niet de definitieve vervulling is. Het mag dan iets te maken hebben met beloften die aan Abraham gedaan zijn. Het is niet de vervulling van de belofte die aan het zaad van Abraham gedaan is. En daar gaat het maar om. En zo vind je dus twee toepassingen van die belofte die achter elkaar liggen door de tijd heen. Want ja, het was de derde bedeling en dus krijg je er twee. En dan gaan we nog verder. Want dan praten we over oude verbond en nieuw verbond. Het zijn twee verbonden die beide uit die belofte voortkomen. Maar het nieuwe verbond zelf heeft een tweeledige toepassing. En dat is de oplossing van weer een heel ander probleem. Wat ik net noemde was het probleem eigenlijk van het Jodendom, het Judaïsme en zelfs het probleem voor een groot deel van de christelijke kerken. Nou, leeft men nou al of niet onder de wet? Leeft men nou onder het oude of leeft men onder het nieuwe verbond? Want die dingen haalt men door elkaar. Men kent het verschil niet tussen Abraham en het zaad van Abraham, zal ik dan maar zeggen. Maar dat is één ding. Want wij stellen nu vast dat wij leven onder het nieuwe verbond, maar het nieuwe verbond zelf, wat de definitieve vervulling is van de beloften aan Abraham, dat nieuwe verbond zelf heeft ook twee toepassingen. Dus we hebben het oude en nieuwe verbond, dat zijn twee toepassingen van de belofte, maar het nieuwe verbond zelf heeft twee toepassingen, namelijk één in verband met de aarde en één in verband met de hemel. Zodat we achter en volgens krijgen, zou proberen zo uit te beelden. De belofte, die gevolgd wordt door het oude verbond en het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond heeft bovendien een toepassing in de hemel. En waarbij het dan zo is dat die toepassing in de hemel, die ik het laatste noem, het eerste aan bod kwam, terwijl de aardse toepassing nog steeds toekomst is. Want wij leven onder de hemelse toepassing van het nieuwe verbond. Terwijl in de toekomst eerst al zal leven onder de aardse toepassing van hetzelfde nieuwe verbond. En die aardse toepassing van het nieuwe verbond moet niet verward worden met de aardse toepassing gewoon van het oude verbond. En dat zijn allemaal fouten die gemaakt worden. Het is allemaal bedelingen kwesties ook. Maar de zaak is in elk geval dat die derde bedeling, die van de belofte, tweeledig is. Gaat altijd dubbel op. En de hele Bijbel door zul je dat vinden. Het koninkrijk wat de Heer Jezus zou oprichten. Hij is immers het zaad van Abraham. Zou dat koninkrijk op aarde komen of in de hemel? Als we daarover gaan discussiëren, zitten we hier over een paar jaar nog te discussiëren. Want het is gewoon allebei zo. Het is zowel op de aarde als in de hemel. Aanvankelijk wordt de aardse aspect gepredikt, maar wat eerst komt is het hemelse aspect. En dan zegt de Heer, ja, maar nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Hij zegt, er komen mensen met een zwaard bij hem, zeggen, zwaarden weg. Helemaal niks zwaarden. Het gaat om de vrede die ik kon brengen. En een poos later vraagt hij zijn discipelen, zijn jullie wel gewapend eigenlijk? En ik weet niet wie het was, het zou Petrus wel geweest zijn, denk ik. Die een zwaard bij zich had en zegt, ja, dat is goed, zo is het goed. Er komt geweld. Beide dingen komen voor. Er wordt op aarde een koninkrijk gepredikt. Maar op een gegeven moment zegt hij, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. In die handelingen wordt gepredikt dat als Israël zich bekeert, dat de Heer zijn koninkrijk hier op aarde zal oprichten. Dat hij zal alle dingen die beloofd zijn door de profeten zou herstellen enzovoorts. Dat gebeurt niet. En dan krijg je de apostel Paulus, die heeft het over het koninkrijk gods ergens in de hemel. Waartoe wij naderen, heeft niks met Jeruzalem hier op aarde meer te maken. Kijk, beide dingen zijn waar. In een bepaalde verhouding en in een bepaalde volgorde. Maar die beide dingen zijn afhankelijk van de beloften aan Abraham. Wij hebben het trouwens makkelijk, want het oude verbond, daarvan leren we eerst dat het voltooid is, dat het vervuld is, dat het beëindigd is. Daar hebben we dus nu al niet meer mee te maken. Wat we nu overhouden is het nieuwe verbond met zowel een hemels als een aardse toepassing. Maar beide toepassingen zijn gebaseerd op het verbond met Abraham. En als in Abraham gesproken wordt over het zaad, over zijn zaad en de consequenties daarvan, dan wordt tot hem gezegd, zie je het Zanderzee?